nu overgaan tot het opdragen van Jefta. Ja, Jefta, het wonder wat de Heere God gegeven heeft aan Harmen en Carlijn. En ook een beetje aan ons als gemeente. Als u denkt van ja, waarom dragen ze eigenlijk kinderen op? He, waar vind ik dat in de Bijbel? Nou, dan ga ik u heel snel uit de droom halen. Dat vindt u nergens in de Bijbel. Het is namelijk geen bevel of het is ook geen opdracht wat de Heere God aan ons geeft. Maar wij als gemeente vinden het wel een hele goede gewoonte om iets wat we ontvangen hebben van de Heere God, om dat eigenlijk weer terug te geven aan Hem. En opdragen is eigenlijk beschikbaar stellen. Beschikbaar stellen voor onze Heere God. Opdragen is voorstellen. En ik heb daar een tekst bij gevonden uit de Bijbel ook. Die wil ik even laten zien ook. Dat is deze in Lucas 2, vers 22 en 23. Daar staat, en toen de dagen hunne reiniging naar de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij hem, dat is de Heer Jezus, naar Jeruzalem, om hem de Heere voor te stellen, gelijk geschreven staat in de wet van de Heere. Dus opdragen is voorstellen. Voorstellen aan God en voorstellen aan de gemeente. Opdragen heeft ook te maken met zegenen. We lezen in Matteüs 19, vers 13. Toen werden de kinderen tot de Heer Jezus gebracht, opdat hij hem hun de handen zou opleggen en bidden. Eigenlijk staat er dat de moeders hun kinderen droegen naar de Heer Jezus. Ze draagden hun kinderen bij de Heer Jezus op. En dat is zo mooi, zeg. Dat zelfs kleine kinderen, peuters, baby's, tieners, belangrijk zijn voor de Heer Jezus. Altijd welkom bij de Heer Jezus. Ja, waarom opdragen in de gemeente? In de gemeente mogen we God dankzeggen voor het geschenk Jefta, wat hij aan Harmen en Carlijn gegeven heeft. De gemeente zien we als een gezin. En zo is iedereen welkom in dat gezin. En in dat gezin ontvangen we onderwijs, kijken we naar elkaar om, zorgen we voor elkaar. En zo mogen we ook als gemeente Jefta opdragen. We mogen hem opvoeden en hem eigenlijk bekwaam maken in zijn bediening. En daarom dragen wij ook als gemeente de kinderen op aan de Heere God. Harmen, ik wil aan jou vragen ook waarom jullie voor gekozen hebben om Jefta op te dragen.
De printer is kapot, dus doe het even zo. Nou, goedemorgen gemeente. Ons is gevraagd om wat te vertellen inderdaad waarom wij Jefta willen opdragen. Een paar weken geleden bespraken we op kring Exodus 2. Dat gaat over de geboorte van Mozes. Daar staat, toen zij hem zag dat hij mooi was, verborgen ze hem 3 maanden... Nou, hij is ongeveer 3 maanden nu. Maar toen zij hem niet langer konden verbergen, nam zij een mandje van biezen en ze legde hem erin. En dan hier werden we echt aangesproken. Niet alleen omdat de staat van hij was uitzonderlijk mooi, en dat is die ook. Maar ook de handeling van die moeder. Maar op kring vertelde volgens Kees Brussel dat. Die zei dat het mandje hetzelfde woord is als ark. En beide woorden wordt het woord theba gebruikt. Kijk hoor. De theba is een plek van redding en een plek waar je veilig bent. Wat zal ze gedacht hebben, die moeder, toen zij haar 3 maanden oude zoontje in het mandje legde? Het spreekt in ieder geval van geloofsvertrouwen. Zoals we in de ark van genade veilig zijn, zo willen we onze Jefta leggen in de handen van zijn maker, zonder te weten wat God in zijn leven zal gaan doen. Dat is eigenlijk net als bij Mozes. Een paar weken voor zijn geboorte schreef ik een brief aan onze Jefta. Ik was er al van overtuigd dat het een jongetje zou zijn. En hierin verwoorden we het verlangen voor zijn leven. En ik zal hier de gedeeltheid voorlezen. Lieve Jefta, deze brief schrijf ik je om te zeggen hoeveel we van je houden. Over 6 weken hoop je op deze aarde te komen en we zien enorm naar je uit. Je voelt al zo een onderdeel van ons leven en ik geloof echt dat je prachtig bent. Nou, dat is dus gebleken. Zonder woorden heb je me al zoveel gezegd en gegeven. Als ik naar jouw echo kijk, weet ik het zeker. Jij bent van ons, maar vooral van God. Onze God heeft jou bij ons gebracht, maar je komt uit zijn handen. Daarom wil ik je zeggen uit de grond van mijn hart, zoek je schepper, je maker. Hij heeft recht op je leven en zoek niet naar aards geluk, carrière of wat dan ook. Maar wijd je toe aan de dienst van de Heer. Nogmaals, we zien uit naar je geboorte, maar nog veel meer naar je wedergeboorte. We dragen Jefta daarom op en hopen dat jullie als gemeente hierin ons willen ondersteunen, dat God ons verlangen werkelijkheid maakt. Het verlangen dat hij wedergeboren wordt en in de dienst van de Heer komt te staan. Dank u wel.
We zullen ook Jefta opdragen in het gebed. Ik zal eerst voor Jefta bidden. Daarna wil ik ook voor Harmen en Carlijn bidden. Na het gebed, na het amen, dan wil ik vragen of de gemeente wil gaan staan. En dan zullen we ook met elkaar hun een zegeningslied toezingen. Het is een aangepaste versie van lied 520 uit Opwekking. Dus dat zullen we doen aansluitend na het gebed. Hemelse Vader, wij komen u danken voor dit ontzettend mooie, prachtige kindje Jefta. We willen danken, Heere God, dat u de schepper bent. Dat u de schepper bent van hemel en aarde. Dat u de schepper bent van Jefta. Heere God, dank u wel daarvoor, voor uw goedheid en genade. Dank u wel dat we mogen weten dat u Heer bent. Heere God, ik wil u bedanken voor dit prachtige wondertje wat u er gegeven heeft. En we willen het teruggeven aan u. Heer, het is uw eigendom. Heer, we willen u bidden. Wilt u hem beschermen? Wilt u over hem waken? Heer, geef kracht en geef een wijsheid waar nodig is. We willen u bidden voor gezondheid. Heere God, ik wil u bedanken dat u hem kent en dat u precies weet wat hij nodig heeft. En daar willen we u voor bidden. We willen u bedanken, Heere God, dat de goede werken, dat die al in hem gelegd is. En ik wil u bidden dat deze jongen mag opvoeden, Heere God, tot lof, prijs, eer en glorie van uw naam. Heer, dat hij een man zal worden naar uw hart. Heer, dat hij op een jonge leeftijd Heere Jezus mag leren kennen. En dat hij het verlang heeft om u te willen volgen in zijn leven. Heer, en dat hij de goede werken die u in hem gelegd heeft, dat hij dienstbaar mag volgen en tot uitwerken mag zijn in deze wereld. Heer, zo willen we deze jongen bij uw troon der genade brengen en weer teruggeven aan u. Dank u wel, Heer, dat Harmen en Carlijn hem beschikbaar stellen aan u. Amen. Vader in de hemel, ik wil ook Harmen en Carlijn bij uw troon de genade brengen. Ik wil u bedanken voor dit gezin. Ik wil u bedanken voor dit huwelijk. Heer, geef hem inzicht, geef hem wijsheid. Wilt hem uw kracht geven. Heere God, om een getuigenis in deze wereld te zijn. Heer, wilt hem helpen in de opvoeding van Jefta. Heer, geef een onvoorwaardelijke liefde voor dit mannetje. En ik wil u bidden, Heer, dat ze een voorbeeld mogen zijn in dit leven. Ook voor Jefta. Heer, u kent hen. Ze hebben u lief. Heere God, ik wil u bidden voor wijsheid en voor kracht. Heer, dat ze u mogen volgen. Dat ze mogen ontdekken wat uw wil is voor hun leven. En het van Jefta. Ik wil u vragen, Heere God, als de storm in het leven komen, wilt u hen beschermen? Wilt u dat ze diep geworteld mogen zijn in uw woord? Zodat ze ook mogen weten waar het op aankomt. Om u te volgen. Heer, waar u hen ook zendt. Dank u wel daarvoor dat we mogen weten dat we in uw handpalm gegrift staan. Heer, dat u altijd bij ons bent. Dat u ons nooit zal begeven of verlaten. Dank u wel voor die belofte. Wilt u met hen zijn en helpt u hem in de opvoeding. Vader in de hemel, ik wil u bidden als gemeente dat we hen mogen begeleiden, dat we het onderwijs mogen geven en dat we ook naar hen mogen omzien. Vader in de hemel, omdat uw grote naam de eer mag ontvangen die u zo toekomt, tot lof, prijs en glorie van uw heilige naam. Amen. Harmen en Carlijn. Ik heb voor jullie een tekst mogen uitzoeken als gemeente zijnde. En die tekst die wil ik jullie ook bij deze overhandigen. En dat is een tekst uit Spreuken. En daar staat in Spreuken 4 vers 20 tot 22. Ga mijn zoon, sla acht op mijn woorden. Neig uw oor tot mijn uitspraken. Laat ze niet wijken uit uw ogen. Bewaar ze diep in uw hart. Want zij zijn leven voor wie ze vinden. Het gaat mij voornamelijk, als je kijkt dat, naar de tweede regel, het oor. Dan komt die regel daarvoor daarna de ogen. En dan gaat het erom dat ze doorgaan naar het hart. En de hart is de oorsprong van het leven. En daar komt samen wat wij denken, wat wij willen en wat we handelen. En daarom is het woord van God zo belangrijk. Dat we tijd nemen om te ontdekken wat Gods wil is nou in het leven. En Gods wil, die kunnen we vinden in het woord van God. En dan gaan we nu nog luisteren naar het muziekteam, wat een lied voor jullie gaat spelen. En zo.
Goedemorgen. Ik mag u de hartelijke groeten overbrengen van 160 kerken in de Nuba Mountains, waar we afgelopen weken waren met de Open Doors. U heeft natuurlijk nog nooit van de Nuba Mountains gehoord. Wel? Ja, ik had er ook nog nooit van gehoord, maar kijk, dat ligt hier. Ergens in Soedan, dat was tot voor kort het grootste land van Afrika, maar ze hebben het in tweeën gesplitst, in Noord-Soedan en Zuid-Soedan. En precies op het grensgebied liggen de Nuba Mountains. Die scheidt Soedan in tweeën. Het is een beetje onontgonnen gebied. Een beetje ruig gebied. Met bergen en heel veel valleien. Ze zijn de vergeten wegen aan te leggen. Alles is zand, alles is savanne. Het is leeg. Er is niet alleen weinig weg. Maar er is ook geen elektriciteit. Geen internet, geen telefoon. Je bent echt helemaal in de binnenlanden van Afrika. Zoals we gewend zijn van Afrika, kleine dorpjes overal, mensen wonen in hutten, ontzettend veel kinderen overal, hoort ook bij Afrika. Kleine dorpjes, sommige zijn slechts te voet te bereiken. En ja, in de Nuba Mountains gaat ook alles te voet. Water halen, je land bewerken, naar de kerk gaan, op bezoek gaan bij familie. Mensen zijn gewend aan lopen, lopen, lopen. Heel enkel kom je een auto tegen. Dat ziet er dan ongeveer zo uit. Het is oorlogsgebied. Noord-Soedan wil het onder de voet lopen, want de Nuba Mountains staan bekend als christelijk. 60% van de Nubiërs is christen. Ze staan onder zware druk. Het is al 30 jaar oorlog. Alle mensen die jonger zijn dan 30 in die bergen, die weten niet beter dan dat het oorlog is. Dat de bommenwerpers overkomen, dat de raketten inslaan, dat de grondtroepen zijn. En toch lukt het steeds maar niet om Nuba onder de duim te krijgen. Maar de kerk in Nuba, mensen, de kerk die leeft, die is zo krachtig en zo springlevend. Ze hebben maar één visie, die overige 40% van Nuba, die moeten we ook bereiken met het evangelie. En als we dat gedaan hebben, dan gaan we voor heel Soedan. Zij denken niet klein. Hoe moeilijk het leven ook is. Als Open Doors hebben we daar trainingen gegeven aan leiders. De bedoeling was dat we 300 mensen zouden trainen. Voorgangers, kinderwerkers, jeugdwerkers en vrouwengroepen. Het werden er 1000. Want als mensen horen dat er ergens een training is, ja, dan komen ze lopen. Sommigen hadden 8 uur gelopen in groepjes om bij zo'n conferentie te zijn. Om getraind te worden, om elkaar te ontmoeten, om elkaar op te bouwen, om voer te krijgen en om weer nieuwe dingen te leren, om die weer uit te dragen naar de mensen in hun dorp en in hun omgeving. Het was geweldig. Eén ding wat altijd heel bijzonder is, vind ik, aan reizen in Afrika, is dat je weer opvalt hoe ontzettend wit je bent. Daar staat u natuurlijk niet bij stil, maar je komt daar in dorpen, die zijn zo afgelegen, die kinderen hebben nog nooit een blanke gezien. Die schrikken zich wild als je daar aankomt. Die denken dat God zelf op aarde is neergedaald. Dat je geestverschijning bent of dat je in ieder geval heel erg ziek bent. Zo ontzettend bleek. Staan ze op een afstandje te kijken. En daarna een tijdje komen ze aan je voelen. Zo. Dat nou voelt. Veel. En u heeft er misschien nog nooit bij stilgestaan. Hè? Maar alle afbeeldingen die wij hebben. Kinderbijbels, bijbelplaten, films over Jezus of over Mozes of over Abraham. Allemaal blanken. Heeft er nooit bij nagedacht. Maar kunt u begrijpen dat dat voor een Afrikaans kind een enorme afstand schept? Een witte Jezus? Het blanke, dat zijn mensen die wonen heel ver weg. Die zijn heel erg rijk. Wonen in enorme huizen. En aan de muur in hun huis, daar zit een ding. En als je daaraan draait, komt er water uit. Nou, dat is voor die kinderen een totaal andere wereld. Kunt u begrijpen dat een witte Jezus, dat is voor een onbereikbare Jezus. En daarom is Jezus in Afrikaanse kinderbijbels een hele gewone man, een neger dus. Laat de kinderen tot mij komen. He, als hier een witte Jezus zit met allemaal blanke kinderen eromheen, dan denkt zo'n Afrikaans kind, oh, daar hoor ik niet bij. Het is een hele andere wereld. Vergeef mij het woord neger. Maar ik ben nog uit de tijd van de negerzoenen. Jodenkoeken. Blanke vla. Om totaal onduidelijke redenen is het ene opeens heel erg racistisch. En de andere twee die kunnen prima. Ik snap het niet. Maar Jezus is dus zwart in de Afrikaanse kinderbijbel. Hey, dit herkennen die kinderen. De bruiloft te Kana. Zie die 6 vaten daar links. Dat vinden ze, ja, die vrouwen in het dorp die zijn al de hele dag bezig met lopen naar de rivier 2 kilometer verderop. Met zo'n kruik om die vaten te vullen. Want als je op zo'n bruiloft komt, wil je eerst je voeten wassen. Ja, vinden ze heel gewoon. Heel begrijpelijk, dat is hun wereld. Nou, kerst. Ze hebben allemaal schapen en geiten daar. Dus dat is toch ook logisch dat als je op bezoek gaat bij een pasgeboren kind, dat er wat schapen in de tent lopen. Nou. Wat bijbelverhaal is dit? Ja, moet even over nadenken, hè. Moeten we even denken, als je in Afrika status hebt, hè, als je belangrijk bent, dan draag je een bril. Ja, ik heb me slap gelachen, wij landen daar ergens op zo'n airstrip, gewoon een stuk zand, zeg maar, hè, met zo'n vliegtuigje van de MAF. En aan het eind van de landingsbaan staat er zo'n hutje en daar zit iemand in, dat is de opzichter van het vliegveld. Nou, die vindt zichzelf ontzettend belangrijk, was een jonge knul, maar die droeg een bril. Hij had hem zo staan, want als hij door die bril keek, dan zag hij niks. Maar hij vond dat hij aan zijn status verplicht was om een bril te dragen. Nou, die man met die bril daar rechts is een hele belangrijke man. Dat zie je toch zo? Het is de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar. De fariseer die bidt en die... Dat, dank u wel, Heer, dat ik niet zo ben als die tollenaar daar. Die ellendeling, die zondaar en die tollenaar die daar staat van... Heer, wees mij zondaar genadig. Afrikaans. Wat is dit? Nou, kom zeg. Weer een man met een bril links, dus die is heel belangrijk. En dan een vrouw in de kerk met een scheur in de rok. Nou, dat is een Afrika not done. Hoe arm je ook bent, je hebt voor de zondag altijd 1 hele speciale rok. Penningske, daar weten we. Ja, hij begint door te dringen. Ja. Ja. Jezus daar rechts in de rode mantel. Nou, nog eentje. Makkelijk even om... Martijn en Maria, ja natuurlijk. Kijk, we gebruiken deze platen bijvoorbeeld bij trauma-seminars. Heel veel vrouwen in Afrika hebben ernstig geweld meegemaakt. Het kan oorlogsgeweld zijn, maar vaak ook huiselijk geweld of verkrachtingen, verschillende trauma's. Dus we gebruiken die platen dan om de vrouwen met elkaar in gesprek te laten komen. Maria en Marta, wie ben jij? Of, je kan het niet goed zien, de overspelige vrouw. Hoe zat dat? Kijk, zo'n Hagar, hè? Zo'n slavin, die gewoon genomen werd. En toen ze een zoon had, werd ze weggestuurd. Ja, dat is herkenbaar voor een land waar veel mannen een tweede vrouw hebben. De pijn die daaronder zit, die komt eruit. Bij zulke soort dingen. Nou, u begrijpt, daar gaat de preek natuurlijk helemaal niet over. Maar ik wilde u dit graag even laten weten. De hartelijke groeten uit de Nuba Mountains. Zij danken u voor uw hulp, voor uw gebed. Ik heb me niet gezegd dat u helemaal niet weet waar de Nuba Mountains ligt. Maar ik heb gezegd dat u allemaal open door steunt. Dus dat komt helemaal goed met die hulp. Eind van deze maand is het Pasen. En ik zat natuurlijk weer helemaal in de knoop met de tijd van hoe dat nou moet. Ik kwam donderdag thuis. Van de 45 graden naar de min 10 trouwens. Wat een klap zeg. En ik dacht, waar moet ik het over hebben? En ik heb het altijd graag over Pasen, omdat het toch de kern is van ons geloof. Toch zeker, hè? Dat de Heer Jezus stierf voor onze zonden. De kern van de wereldgeschiedenis die God veranderd heeft daar aan het kruis. En nou duurt het nog 4 weken tot Pasen. En ik vind het altijd een beetje jammer dat er eigenlijk alleen maar over Pasen wordt gepreekt in het Paasweekend. En dan nog de zondag ervoor over de intocht in Jeruzalem. En de zondag daarna over de Emmausgangers. En dat is het dan. Dat vind ik altijd een beetje jammer, want er gebeurt zoveel die laatste week. Die aanloop naar de kruisiging. Als je bijvoorbeeld Johannes neemt, het Johannes-evangelie. Dat heeft 21 hoofdstukken. De eerste 11 hoofdstukken die gaan over die 3 jaar dat Jezus aan het werk was op aarde. En dan van hoofdstuk 12 tot 21 gaat het helemaal over die laatste week. Zo belangrijk was dat. Dus ik dacht, nou, u bent misschien al een klein beetje bezig met voorbereiding voor Pasen. Misschien doet u wel mee aan de 40 dagen vasten of de 40 dagen bidden voor de moslimwereld of iets anders. Heeft u op Pasen al een klein beetje in uw hoofd? Ik dacht, laten wij nou vanmorgen eens die aanloop gaan bekijken naar die eerste week. Die laatste week. De laatste week van Jezus hier op aarde als mens. En laten we dat doen aan de hand van Johannes 11 en 12. Maar voordat we dat doen, vraag ik u eerst Jesaja 9 op te zoeken. Jesaja 9. En dan denkt u natuurlijk, wat heeft Jesaja 9 nou met Pasen te maken? Dat is toch zo'n kerststuk? Weet u wel, zo'n volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht. En een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Van die typische kerstdingen. Nou, dat komt alleen maar omdat u met een grote kerstbril op dit stuk tekst leest. Er staat ook heel veel in over Pasen. Laten wij eens lezen, Jesaja 9 vanaf vers 1. Een volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht. Over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht. Gij hebt het volk vermenigvuldigd, zijn vreugde groot gemaakt. Het verheugt zich voor uw aangezicht als met vreugde bij de oogst, zoals men juicht bij het verdelen van de buit. Want het juk dat het drukte en de stang op zijn schouders, de roede van zijn drijver, hebt gij verbroken als een Midiansdag. Want elke schoen die dreunend stampt en elke mantel in bloed gewenteld, zal verbrand worden, een prooi van het vuur. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Heere der Heerscharen zal dit doen. In de profetie in het Oude Testament vinden we heel veel van zulk soort profetieën die gaan over de Heer Jezus. Daar gaan ze bijna nooit over zijn geboorte of zijn tijd op aarde, maar bijna altijd over zijn eindtijdfunctie. over dat hij terugkomt als de grote koning, degene die de heerschappij over de aarde op zich zal nemen, die de troon van David zal herstellen, die vanuit Israël zal regeren over de hele aarde in het duizendjarig vrederijk. Allerlei profeten spreken daarover. En in Israël, in de tijd van Jezus, was dat natuurlijk ook gesneden koek voor de jongens. En voor de meiden. Die leerden dat in de synagogen. Die leerden dat op school. Ze waren veel bezig met die Messias. Die Messias, dat was hun toekomst. Dat was het belangrijkste wat je kon overkomen. En juist als er tijden waren dat de druk zwaar was. Vers 1, een volk dat in donkerheid wandelt. Het volk Israël kent een lange periode van bezetting. Ze werden onder de voet gelopen door de Babyloniërs, door de Mede en de Perzen. Later kwam Alexander de Grote met zijn Grieken, daarna de Romeinen. In de tijd van Jezus leefden ze onder de bezetting van de Romeinen. En dat was niet mals. De Romeinen waren wreed. Denk maar aan Pilatus. Sint je niet die Jezus? Nou, hup, kruisigen. Denk maar aan hoe ze met Paulus omgingen. Standrechtelijke executies waren gewoon aan de orde van de dag. Ze waren wreed, hard, een bezetter. Dus mensen in de tijd van Jezus konden zich heel goed vinden in deze tekst. Vers 4. Elke schoen die dreunend stand, elke soldatenlaars bij ons door de straten, elke mantel in bloed gewenteld, zal worden weggedaan door die Messias. En wat gaat die Messias doen? Vers 6, die gaat regeren. Dat wordt een vredevorst op de troon van David. De glorietijd van Israël, zoals we dat kennen uit de geschiedenis. Zoals we dat elke keer in de synagoge weer ingeprent krijgen. Mensen, toen David koning was, nou dat was wat. Toen had Israël een positie in de wereld. Toen ging het goed. Toen was God onze God. En de Messias die gaat dat herstellen. Israël zal gaan heersen over zijn verdrukkers. Nou, daar keken de mensen naar uit. Daar kun je goed in komen. Hele oude mensen onder ons, die weten nog hoe dat was, 70 jaar geleden, 80 jaar geleden, dat je uitkeek naar de komst van de Canadezen en Amerikanen en de Engelsen. Dan was het eindelijk over met die Duitsers. Zo leefden de Israëlieten. Hoe zwaarder de druk, hoe meer ze aan elkaar aanmoedigden met die tekst uit het Oude Testament, die profetieën over de Messias die ging komen. Ooit. En de grotere druk, hoe groter het verlangen. Nou, en toen waren ze daar zo mee bezig met elkaar. En toen was daar opeens die Jezus onder hen. Hij heeft een hele tijd geopereerd in het noorden van Israël, rondom het meer van Galilea. Grote wonderen, grote tekenen. Het gesprek over hem ging rond. Met wonderlijke genezingen. En dan niet even dat je hoofdpijn had of dat je koorts had. Nee, blinden die gingen zien. Doven, die lammen die gingen lopen. Dat was nog nooit vertoond. Die Jezus, die had macht over ziekte. En hij had macht over de natuur. Natuurgeweld, over storm en zee. En hij had macht over die duistere demonenwereld. Die Jezus, dat kon hem wel eens wezen. En de mensen liepen hem in grote menigte na. Want ze wilden zien wat er ging gebeuren. Was hij het? Was hij die Messias? Ging hij de Romeinen eruit zetten? Ging hij het koningschap van David herstellen? Nou, en dan nu bij Johannes 11 en 12. U heeft dat ondertussen natuurlijk al lang opgezocht. Johannes 11 en 12 vinden we daar die overgang tussen zijn 3 jaar werken naar die laatste week toe. En Johannes 11 begint met de opwekking van Lazarus. Nou, dat verhaal dat hoeven we niet te lezen, want dat kent u natuurlijk. Heel bekende geschiedenis. Lazarus is ziek. Jezus talmt om erheen te gaan. Lazarus sterft. Jezus gaat alsnog. Hij krijgt verwijten waarom hij niet eerder was gekomen. Hij was immers de wonderdokter die Lazarus had kunnen redden. En dan gebeurt het ongelooflijke. Jezus wekt hem op uit de dood. En dat doet hij daar in Betanië, waar Maria, Martha en Lazarus wonen. En Betanië lag vlakbij Jeruzalem. Die zat bij de kern van de godsdienst, de kern van de religie, vlakbij. Ja, er waren wel eens wat verhalen geweest over een dochtertje van Jairus ergens hoog in het noorden, in Capernaum. Ja, dat had nooit echt het wereldnieuws gehaald. En bovendien zeiden de sceptici, dat meisje was maar net overleden. Misschien was ze nog niet echt overleden. Nee, je weet het niet. En dan had ze nog iets gehoord over Naïn. Zo'n jongeling in Naïn die opgewekt zou zijn. Maar ja, Naïn, er was ook zo'n gat ergens achteraf. Kon ook niemand controleren. Maar nu, in Betanië. Heel veel getuigen. Daar was die Lazarus die gestorven was, die in een graf lag al 4 dagen. En Martha waarschuwt Jezus nog, Heer, er is al een lijklucht. Hij ontbindt al. Iedereen wist het. Die Lazarus, die was wel heel erg overleden. En iedereen die daarbij was, die zag ook dat die Lazarus wel heel verdacht levend werd. Dat was echt. En dat ging rond. Daar in Jeruzalem. Daar de kern van de Joodse religie. Daar waar de tempel stond. Daar waar het gebeurde, daar ging het rond. Heb je wel gehoord? Niet alleen die genezingen. Niet alleen die storm. Niet alleen maar die demonen. Hij heeft iemand echt uit de dood opgewekt. Heb je dat ooit meegemaakt? De mensen hadden het erover. Dat wilden ze wel eens zien. Nou, dat is het punt waar we instappen in het verhaal. Hoofdstuk 11, Johannes 11, vanaf vers 45. Velen der Joden dan die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden wat hij gedaan had. Ze hadden het gezien, ze hadden het meegemaakt, zij geloofden in hem. Maar sommigen van hen begaven zich naar de Farizeeën en zeiden hun wat Jezus gedaan had. De overpriesters en de Farizeeën nu riepen de raad samen en zeiden, wat doen wij? Want deze mens doet vele tekenen. Nou, dat lijkt me duidelijk, dan volg je hem. Maar zover komen ze niet. Zij zeggen in vers 48, als wij hem zo laten geworden, zullen alle in hem geloven. Jammer, de tempel loopt leeg. En de Romeinen zullen komen en ons, zowel onze plaats als ons volk, ontnemen. Maar een van hen, Caiaphas, de hoge priester van dat jaar, zei tot hen, mannenbroeders, gij weet niets. Dat klopt, zou ik zeggen. En gij beseft niet dat het in uw belang is dat één mens sterft voor het hele volk en niet het hele volk verloren gaat. Doch dit zeide hij niet uit zichzelf, maar als hoge priester van het jaar profeteerde hij dat Jezus zou sterven voor het volk. En niet alleen voor het volk, maar ook om de verstrooide kinderen Gods bijeen te vergaderen. Sinds die dag dan beraadslaagden zij om hem te doden. Nou, je zou denken dat is een hele bijzondere wending in de geschiedenis. Dat is toch wel heel apart. Die Jezus die zoveel goede dingen doet, die zoveel mensen geneest, die zoveel mensen de liefde van God toont, die het koninkrijk uitlegt, die laat zien wie God is, die laat zien dat hij macht heeft over de natuur, over ziekte, over demonen, over alles. Nu heeft hij ook nog iemand uit de doden opgewekt, dat is toch geweldig? Die zal het zijn. Hij voldoet aan alle beschrijvingen van de Messias in het Oude Testament. En wat zeggen de Farizeeën? Nu hij ook nog een dode heeft opgewekt, wordt het echt hoog tijd dat we hem vermoorden. Waarom? Nou, zij hadden al vanaf het begin moeite met Jezus. Want die Jezus, die paste helemaal niet in hun eigen kerksysteem. Zij hadden in de loop van de tijd de wet van Mozes genomen, uit zijn verband gerukt en daar een heel godsdienstig systeem van zelfrechtvaardiging opgebouwd. Als je perfect de wet houdt, komt het goed met je. En jullie, stomme volk, haha, jullie kennen de wet niet, maar wij, Farizeeën, wij studeren dag en nacht. Wij weten waar het over gaat. Wij weten hoe je God lief hebt, hoe je je naaste lief hebt en hoe je hem dient. Als er iemand een wit voetje bij God heeft, dan zijn wij het. En die Jezus, die maakte daar korte metten mee. Het volk, waarvan de Farizeeën zeggen, dat stomme volk dat de wet niet kent, vervloekt zijn zij. Ze lopen achter Jezus aan, massaal. Tempel loopt leeg, synagoges lopen leeg. Hun hele systeem staat te wankelen. En ze doen hun uiterste best om die Jezus te pakken. Om hem met strikvragen of verleidingen te grazen te nemen. Het moet toch lukken dat hij eens een keer wat verkeerd zegt. Maar elke keer krijgen ze weer lik op stuk. Elke keer heeft Jezus weer het goede antwoord. Elke keer weet hij weer heel precies de vinger op hun zere plek te leggen. Nou, daar balen ze goed van. En in plaats dat zij denken, misschien moeten wij eens goed bij onszelf te raden gaan of we het wel goed doen. In plaats daarvan kunnen ze alleen maar denken, Jezus opruimen. En wel zo snel mogelijk. Dus zij zoeken naar manieren eerst om hem te laten struikelen, zodat ze kunnen zeggen, wat een sukkel. En als dat allemaal niet lukt, en als hij dan ook nog zulke wonderen begint te doen dat de doden levend worden, dan besluiten zij hier, we gaan hem doden. Jezus moet weg, want hij past niet in mijn systeem. We lezen verder. Consequentie is logisch, vers 54. Jezus dan bewoog zich niet meer vrij onder de Joden. Nee, je hebt namelijk zo een mes in je rug. Maar hij vertrok vandaar naar de landstreek dicht bij de woestijn, naar een stad Efraïm genaamd, en hij bleef daar met zijn discipelen. Nu was het Pascha der Joden nabij en velen van het land gingen op naar Jeruzalem, nog voor het Pascha, om zich te reinigen. Zij zochten dan naar Jezus en spraken onder elkander terwijl zij in de tempel stonden. Wat dunkt u, zou hij wel op het feest komen? De overpriesters en de fariseeën nu hadden voorschriften gegeven dat indien iemand wist waar hij zich bevond, hij het zou aangeven, opdat zij hem konden grijpen. Het is Pascha bijna. Ons Pasen is daarop gebouwd. Het Pascha was een enorm feest onder de Israëlieten dat God had ingesteld bij de uittocht uit Egypte. U weet wel, die laatste nacht toen de verderfengel rondging in Egypte, die tiende plaag toen hij allereerst geborene doodde. En God had gezegd, elk gezin, elk huis slacht een lammetje en het bloed daarvan strijken we aan de deurposten. Dan zal de verderfengel aan uw deur voorbij gaan. En dit, Israëlieten, moeten jullie elk jaar vieren. Elk jaar het Pascha, het feest van de bevrijding uit de slavernij uit Egypte, met het slachten van een lam. Eten van een lam. En dat werd dan ook elk jaar massaal gedaan. En dat werd ook massaal in Jeruzalem gedaan. Er kwamen menigte Joden naar Jeruzalem toe. Het is niet precies bekend hoeveel, maar er zijn verslagen dat er rond de Pascha 250.000 lammeren werden verhandeld. Nou, als je uitgaat van één lammetje per gezin, dan kun je begrijpen dat daar rondom Jeruzalem, dat is één groot tentenkamp. Er kwamen wel 1 miljoen mensen naar Jeruzalem voor het Pascha. Misschien wel 2 miljoen. Dat is een enorme drukte. Die kwamen allemaal al eerder voor de voorbereiding van het Pascha, hun reiniging, voorbereiden van de paasmaaltijd. En dit is het Pascha waarop God zijn grote werk in de wereld gaat doen. Dit is het Pascha, het jaar waarop hij zijn grote offer, zijn eigen zoon zal gaan brengen voor de zonde van de wereld. Maar dat weten de mensen nog niet. Maar het gonst. Er broeit wat. Iedereen heeft het erover. Heb je het gehoord? Vers 55 en 56. Heb je het al gehoord? Die Jezus, zou die komen? Zou hij er zijn? Ik hoorde dat hij in de buurt was. Heb je dat gehoord van Lazarus? Die woont hier vlakbij. Weet je het al? Het gonst rond. Iedereen in de tempel heeft het erover. De fariseeën trekken zich de haar uit de baard van ellende. Allemaal maar over die Jezus. Hij is een hot item. Volop in het nieuws. Maar niemand weet waar hij is. Maar ik heb gehoord dat hij ergens in de buurt is. Dat moet toch lukken om hem te zien. Jezus weet wel van het plan van de Vader. Hij weet dat dit zijn laatste week is onder de mensen. Hij weet dat deze week gaat eindigen in zijn kruisdood, zijn marteling. Hij weet heel goed wat er gaat gebeuren. Ik heb het al eens eerder genoemd in een preek. Die spijkers en die geestelingen en die doornenkroon. Ja, dat was natuurlijk erg pijnlijk, maar dat stelde niks voor bij het werkelijke lijden van de Heer Jezus. Dat hij daar aan het kruis hing en overgeleverd werd in de macht van de Satan. Dat Satan vrij spel had om met hem te doen wat hij maar wilde. Dat alle zonden van de hele wereld op hem kapotgeslagen werden, terwijl hij weerloos aan het kruis hing. Daarbovenop nog de toorn van God over de zonde die over Jezus werd uitgestort. En daarbovenop nog Dat verschrikkelijke moment dat God hem verliet. Dat gaat Jezus tegemoet. En daar zweet hij bloed van. In de hof van Gethsemane, van angst. Dat hij bidt, Vader, laat dit, ik zie niet hoe dit moet gebeuren. Laat dit aan mij voorbij gaan. Ik kan het niet, dit gaat hem niet worden. Die week gaat Jezus in. En weet u wat hij dan doet? Hoofdstuk 12. Om op te laden, gaat hij eerst op bezoek bij zijn lieve vrienden in Betanië. Hoofdstuk 12, vers 1. In hoofdstuk 11 wordt herhaaldelijk benoemd dat hij Martha en Maria en Lazarus lief had. En dat zij hem lief hebben. Dus Jezus zoekt eerst even een stukje rust. Voordat die verschrikkelijke week gaat beginnen. Vers 1. Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha te Betanië. De laatste Sabbat onder het oude verbond. Waar Lazarus was, die hij uit de doden had opgewekt. Zij richtten daar dan een maaltijd voor hem aan en Martha bediende. En Lazarus was een van hen die met hem aan tafel waren. Maria dan nam een pond echte, kostbare nardesmirre. En zij zalfde de voeten van Jezus en droogde zijn voeten af met haar haren. En de geur van de mirre verspreidde zich door het gehele huis. Maar Judas Iscariot, een van zijn discipelen die hem verraden zou, zei: waarom is deze mirre niet voor 300 schellingen verkocht en aan de armen gegeven? Maar dit zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde, maar omdat hij een dief was en als beheerder der kas de inkomsten wegnam. Jezus dan zeide: laat haar begaan en het bewaren voor de dag van mijn begrafenis. Want de armen heb je altijd bij u, maar mij hebt gij niet altijd. Overal waar Jezus is, zie je direct de scheiding ontstaan. Dat is zo bijzonder aan zijn handelen, aan zijn spreken, aan zijn werk op aarde. Overal waar hij komt, ontstaat direct scheiding. En Jezus noemt dat ook, u kent waarschijnlijk wel het stukje uit Matthäus 10, dat Jezus zegt: denk niet dat ik gekomen ben op aarde om vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Het zwaard zal gaan tussen een vader en zijn zoon, tussen een moeder en haar dochter, tussen een schoondochter en haar schoonmoeder. Het zwaard van Christus, de scheiding die Christus brengt, gaat dwars door alles heen. Hij is een man van scheiding. Hij maakt namelijk scheiding tussen wit en zwart. Tussen hem aannemen of hem verwerpen. Tussen hemel en hel. Tussen aangenomen worden of verworpen worden. Overal waar hij komt, wordt dit direct duidelijk. En dat zien we hier in deze geschiedenis ook weer. Hij is daar bij zijn geliefde vrienden. Zij richten een maaltijd aan voor hem en zijn discipelen. En nou, de buren zijn er waarschijnlijk ook. In de andere evangelie staat ook dat Simon de Melaatse erbij was. Zelfs dat het in zijn huis was. Nou, Melaatse was natuurlijk een outcast, dat was heel besmettelijk. Dus Simon die was natuurlijk niet Melaats. Waarschijnlijk een ex-Melaatse, door Jezus genezen. Dus daar in Betanië is hij onder de mensen die hem lief hebben. Zitten daar aan tafel met een ex-Melaatse en een ex-dode. Nou, dat moet hele interessante gesprekken opleveren. Jezus zit daar, hij wordt gediend en dan komt daar Maria, die komt daar met die nardesmirre. Nou, ik heb me laten vertellen dat dat uit India komt, of uit China. En dat is ook de reden dat het zo vreselijk duur is. Dat komt daar met die karavaanroutes, tegenwoordig Afghanistan. Heel end. Dat kost 300 schellingen, 300 denari. Een denari is een dagloon, dus 300 schellingen, als je de Sabbat even in ere houdt, is een jaarsalaris. Een jaarsalaris aan parfum. Zo, hup. Om haar totale liefde, opoffering, dienen aan de Heer Jezus te tonen. En Jezus zegt in vers 7, zie, laat haar maar begaan. Want dit is voorloper op mijn begrafenis. Nardesmirre werd ook gebruikt om doden te zalven, zodat je niet zo sterk die geur kreeg in zo'n spelonk. Dit is een voorbode van mijn begrafenis. Laat haar liefde tonen. Maar dan is daar Judas. En Judas wordt door Johannes consequent aangeduid vanaf het begin. Judas die hem verraden zou. Judas heeft altijd een komma achter zijn naam. Judas, komma, die hem verraden zou. Ja, dat was een beetje apart natuurlijk met die discipelen die met Jezus 3 jaar meeliepen. Die kregen van hem, als het ware, extra onderwijs. Gelijkenissen legde hij uit. Hij had onderontjes met hun, waarin hij nog extra dingen over het koninkrijk uitlegde. Die discipelen liepen 3 jaar met Jezus mee. Nou, die ontvingen pas onderwijs. En toch snapten ze er niks van. Die discipelen, die zaten natuurlijk ook met Jesaja 9 in hun hoofd en al die andere profetieën die ze geleerd hadden. Die discipelen, die voelden wel aan, dit is hem, hè. Dit is de Messias. En wat doet de Messias? Ja, die gaat koning worden. En hij maakte maar geen haast daarmee en had het maar over dienen en over liefde. En over dat hij moest gaan sterven in Jeruzalem en na 3 dagen weer opstaan. Jongens, begrepen er helemaal niks van. Koning worden. Romeinen eruit. Dat hij het had over zijn lijden, dan luisterden ze nauwelijks. En Petrus nam hem zelfs een keer apart. Die zei, heren, helemaal niks lijden, koning worden. En toen kwam die voetwassing en de instelling van het avondmaal. En toen werd Jezus echt vermoord. En toen stond hij ook nog op. Die mannen waren helemaal draad kwijt. Die snapten er helemaal niks van. Staat ook herhaaldelijk genoemd. Dat ze het allemaal niet begrepen. Weet je wat ze deden ondertussen? Ze dachten, als hij koning wordt, dan worden wij minister. Dat zit goed. Er staat herhaaldelijk, wel een keer of 3, 4, dat ze onderling aan het ruzieën waren wie de belangrijkste was. Zelfs onder het avondmaal nog. Jezus geeft hun de laatste dingen mee die nog kan voordat hij gedood wordt. He, want als je weet dat je binnenkort sterft, wat geef je dan nog mee aan je vrienden of aan je kinderen? Nou, dat is Jezus aan het doen. En wat doen de discipelen? Ze zitten te ruzieën wie het belangrijkste is. Ik kan het niet voorstellen. Dat hebben we helemaal niet begrepen. Maar Judas. Judas was de eerste die het wel begreep. Judas had goed geluisterd als Jezus zei, ik ga sterven. De zoon des mensen gaat geofferd worden. Judas die begon door te krijgen dat Jezus geen koning ging worden. En Judas beheerde de kas van de groep. Nou, dat vind ik altijd heel apart, want Levi de tollenaar was ook een discipel. Matthäus wordt hij ook wel genoemd, is ook een tollenaar. Als er iemand verstand heeft van geld, is een tollenaar. Judas deed de kas. Dus die zag voor zichzelf al een hele positie als minister van Financiën weggelegd. Maar die droom begint te vervagen. Begint te vervliegen. Hij denkt, dit gaat het niet worden. Dus als daar een jaar salaris aan Nardersmirre over de vloer gaat, dan denkt hij, dat gaat niet goed. Dat had anders gemoeten. Dit hadden we moeten verdelen onder de armen. De helft onder mijn linkerarm en de andere helft. Die Judas denkt, met Jezus dat gaat niet goed. Met Jezus dat wordt exit. En daarom kan ik snel maar beter nog even cashen. De andere evangelie staat dat hij na deze gebeurtenis met die Nardesmirre naar de fariseeën loopt. En zegt, hoeveel betalen jullie voor hem als ik hem verraad? 30 zilverstukken, prijs van een slaaf. Deal, zegt Judas. Nog even geld maken voordat het allemaal in elkaar loopt. Dit zijn de eerste woorden van Judas in de Bijbel. Jammer van die Nardesmirre. Weet u wat zijn laatste woorden zijn? Ik heb gezondigd, ik heb onschuldig bloed vergoten. Dat zijn zijn laatste woorden. En daarna ging hij heen en verhing zich. Dat was stom. Want hij had zijn zonde ontdekt. Hij had naar Jezus moeten gaan. Maar dat deed hij niet. Zijn afkeer van Jezus. Zijn haat tegen de man die hij eerst hoog achtte en waarvan hij dacht, die gaat mij positie geven. Die gaat mij flink geld opleveren. Zijn afkeer van Jezus wordt zo groot dat hij hem verraadt en hij keert niet meer terug. Die scheiding zien we hier gebeuren. Mensen die hem van harte lief hebben, die hem van harte dienen, die alles voor hem over hebben. En de mensen die hem gaan haten. En daartussenin zit vers 9. De grote menigte uit de Joden dan kwam te weten dat hij daar was in Betanië. Heb je het gehoord? Zit er allemaal in Jeruzalem, hè? Voorbereiding voor het Pasen. Heb je het gehoord? Hij is in Betanië. Dan is het maar 3 kilometer vandaan. Kom op, we gaan kijken. En zij kwamen niet alleen om Jezus te zien, maar ook omdat zij Lazarus zouden zien, die hij uit de doden had opgewekt. En de overpriesters beraadslaagden om ook Lazarus dan maar te doden. Daar velen der Joden ter wille van hem kwamen en in Jezus geloofde. Dus vanuit Jeruzalem, daar gaat dat gegons rond. Jezus is hier vlakbij. We horen dat hij in Betanië zit. En weet je, daar is die Lazarus ook. Nou, dat gaan we bekijken. een hele menigte trekt vanuit Jeruzalem naar Betanië, overspoelt dat dorp om Jezus te zien, om Lazarus te zien. Nou, dan had je wat om te vertellen hoor. Heb jij hem gezien? Nee? Nou, ik wel. Dus kwamen ze allemaal vergapen. Volgden zij Jezus? Nee. Ze kwamen voor de sensatie. Wauw, dat waren grote stories. Hier kon je mee thuiskomen. Een hele menigte kwam kijken. En blijkbaar bleven ze er ook een beetje slapen en zo. Want dan de volgende morgen, vers 12. De volgende dag, toen de grote menigte die voor het feest gekomen was in Jeruzalem dus, hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam. Hier begint hij aan zijn intocht in Jeruzalem. Namen zij palmtakken, gingen uit hem tegemoet en riepen: Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren. En zij riepen: de koning van Israël. En Jezus vond een jonge ezel en hij ging erop zitten, gelijk geschreven is: wees niet bevreesd, dochter Sions. Zie, uw koning komt, gezeten op het veulen van een ezel. Dit begrepen zijn discipelen aanvankelijk niet, maar toen Jezus verheerlijkt was, toen herinnerden zij zich dat dit met het oog op hem geschreven was en dat zij dit met hem gedaan hadden. De schare dan die bij hem was geweest toen hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de doden opgewekt had, getuigde daarvan. Daarom ging de schare uit Jeruzalem hem ook tegemoet, omdat zij gehoord hadden dat hij dit teken gedaan had. De fariseeën dan zeiden tot elkander: gij ziet voor uw ogen dat gij niets bereikt. Zie, de gehele wereld loopt hem na. Dus je hebt hier die twee menigten. Eén is al in Betanië om Jezus en Lazarus te bekoekeloeren. Een nog veel grotere menigte zit daar in Jeruzalem. En dan gaat het gerucht. Hij komt eraan. Hij komt. De Messias komt. Hij die Lazarus uit de doden heeft opgewekt. En de mensen die vanuit Betanië meekomen, vers 17, die getuigen daarvan. Dit is hem, mensen, dit is hem. En zoals je een koning binnenhaalt in die tijd, zo scheurden zij palmtakken van de bomen, zij spreidden hun klederen op de straat. En daar kwam die dan. En hoe kwam die? Ja, een klein beetje een domper. Komt op een ezelsveulen. De koning hoort natuurlijk op een wit paard. Maar goed, dat namen ze graag voor lief, want dit is hem. Hosanna, Hosanna, de koning komt. Zij zijn dezelfde menigte die een week later staat te schreeuwen: kruisigt hem. Dat is apart. Hoe kan een mensenmenigte in zo'n korte tijd zo omslaan? Kijk, die Romeinen, die dachten: wat is hier aan de hand? Die Joodse feesten, dat was altijd al een gevaarlijke periode. Hè? Dan kwamen al die patriotische sentimenten weer op onder die Joden. Er waren er opstanden en toestanden. Dus alle verloven waren ingetrokken, alle militairen paraat. Werd overal gepatrouilleerd. En opeens begint de hele menigte te brullen: de koning komt, de koning van Israël. De Romeinen schrikken zich wild, maar het lijkt mee te vallen. Hij zit op een veulen. Oké, gelukkig. Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren, de koning van Israël. Een week later stelt Pilatus Jezus voor het volk en zegt: zie, uw koning. En zij brullen, diezelfde mensen, zo hard als ze kunnen: weg met hem, kruisigt hem. En Pilatus zegt: moet ik uw koning kruisigen? En de fariseeën brullen nog veel harder: wij hebben geen koning, wij hebben alleen de keizer. Hypocrieten. Vers 16 heb je die discipelen, worden hier voor het eerst opgevoerd. Die discipelen die begrijpen er niks van. Ze doen wel mee. Ze doen mee met de Messiasgekte. Ze staan ook met de palmbladeren en met de klederen op de straat. En te roepen: Hosanna, Hosanna. Maar dat hier een profetie in vervulling gaat doordat Jezus op een veulen rijdt, op een ezelsveulen, hebben ze niet in de gaten. Net zoals ze lange tijd niet in de gaten had dat Jezus allerlei profetieën aan het vervullen was. Dus een enorme stampij overal, enorm gedoe. Hoop geschreeuw, gewuif, geroep. Maar Jezus is heel op zijn gemakje rustig bezig om alle profetieën stap voor stap te gaan vervullen. Ook die van die ezel. Dus hij komt niet op een groot paard, zoals een echte koning. 50 jaar later schrijft deze Johannes dat Jezus komt op een wit paard. Openbaring 19, Johannes ziet dat in de visioen. Als Jezus komt, dan komt hij als de machtige koning. Maar Jezus weet dat deze mensen die nu staan te roepen, de koning, die staan straks te roepen, kruisigen, kruisigen. Ze denken dat ze hem gaan kronen. Maar Jezus weet al dat ze hem gaan doden aan het eind van deze week. Die schare getuigt van zijn grote werken, van de opwekking van Lazarus. En de fariseeën staan het weer met boosheid aan te kijken. Ze zeggen tegen elkaar, we bereiken niks, jongens, het wordt niks, het lukt niet. Zie, de gehele wereld loopt hem na. Zonder dat ze het weten, weer een profetie. Hier begint die grote omwenteling die God gaat maken in de wereldgeschiedenis. Hij gaat af van Israël en hij gaat toe naar de hele wereld. Die door de Heer Jezus gered zal gaan worden als hij over een week zijn offer brengt. Zijn paasoffer aan het kruis. De gehele wereld loopt hem na, zeggen de fariseeën. Nou, dat gaat kloppen. Ze beginnen niets tegen hem. En dat is ook het bijzondere in die volgende verzen. Hier komen we een volgende groep tegen rondom Jezus. Vers 20, er waren enige Grieken onder hen. Sommige vertalingen hebben, er waren enige heidenen onder hen. Die ook opgingen om op het feest te aanbidden. Zij gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was. En zij vroegen hem en zeiden, Heer, wij zouden Jezus wel willen zien. Dat lijkt even zo'n tussenzinnetje. Maar dit is heel bijzonder. In die aanloop naar de laatste week zien we direct het prille begin van de gemeente. De heidenen vragen naar Jezus. Dat was apart. En wat nog aparter is, is de reactie van Jezus daarop. Bij die intocht laat hij zich bejubelen. Maar hier reageert hij anders. Vers 22. Filippus ging dan en zei het aan Andreas. En Andreas en Filippus gingen samen en zeiden het aan Jezus. En Jezus antwoordde hun en zeide, de uur is gekomen dat de Zoon des mensen moet verheerlijkt worden. Jezus kijkt vooruit naar het eind van die week. Hij ziet daar die Grieken, die heidenen. En hij weet, dit is de grote omwenteling die mijn Vader gaat maken. En daarom zegt hij hoe de Zoon des mensen verheerlijkt gaat worden. Voorwaar, vers 24, voorwaar, ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf. Maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. Waar de Joden hem zien als de komende Messias, of als de verderfelijke luis in de pels, zien als degene die zij lief hebben, degene die zij haten, of die grote grijze massa daartussenin, die de ene keer dit roept en de andere keer dat roept, openbaart zich Jezus in zijn ware gedaante, in zijn ware karakter, aan de heidenen. Hij komt voor hen niet als de grote koning, als de Messias. Hij komt voor hen als het paaslam. Als de graankorrel die in de aarde gaat sterven en door zijn sterven vrucht gaat dragen. En nadat Jezus dit zo heel subtiel even noemt in de één vers, volgt de uitnodiging. Vers 25 en 26. Jezus zegt, wie zijn leven lief heeft, maakt dat het verloren gaat. Maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren ten eeuwige leven. Indien iemand mij wil dienen, hij volge mij. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Indien iemand mij dienen wil, de Vader zal hem eren. De uitnodiging die Jezus doet aan die Grieken, maar door alles heen aan iedereen en ook aan ons. De uitnodiging die Jezus doet is niet, word minister in mijn koninkrijk. De uitnodiging die Jezus doet is, sterf met mij. Nou, dat is natuurlijk heel loyaal. En de discipelen dachten dat ze dat ook gingen doen. Maar daar ging het Jezus niet om. Jezus zegt, als je mij werkelijk wilt volgen, als je mij werkelijk wilt dienen, als je mij werkelijk wilt kennen, dan moet je sterven aan deze wereld. Dan moet je sterven aan jezelf. Jezus zegt nergens, wie mij volgt, heeft succes. Jezus zegt nergens, wie mij volgt, wordt belangrijk. Hij zegt, wie mij volgt, gaat kruis dragen. Ben je daar niet toe bereid, moet je het niet doen. Jezus zegt hier, het volgen van mij, dat bestaat hierin dat je sterft aan de wereld en sterft aan jezelf. Aflegt alles wat van jou is. Met mij ten onder gaat in de dood. En met mij wordt wedergeboren tot nieuw leven. Een leven dat uitloopt op de hemel. Daar zul je zijn met hem. Nou, dit zijn 5 groepen mensen. Oh, ik vergeet er nog één. Vers 42 noem ik nog even. Nog een groep mensen om Jezus heen. Nog een beetje een aparte groep. Hele groep belangrijke mensen. Toch geloofden zelf uit de oversten velen in hem. Maar ter wille van de fariseeën kwamen zij er niet vooruit. Om niet uit de synagoge te worden gebannen. Zij waren gesteld op de eer der mensen meer dan op de eer van God. Dus er is nog een groep mensen met hoge posities. In de buurt van de fariseeën, leidinggevende functie. En ze hebben het in de gaten, hij is het. Ze geloven in hem. Maar ze durven hem niet te dienen. Ze durven hem niet te volgen, ze durven zich niet toe te wijden. Want ja, dat gaat wat kosten. Je positie als leidinggevende. Je positie in het tempel of in de synagoge. Ze hebben 5 groepen om Jezus heen. In deze aanloop naar die laatste week van Jezus leven op aarde. De mensen die hem van harte lief hebben, die hem van harte dienen, die alles voor hem over hebben, een compleet jaarsalaris. We hebben de mensen die hem hartgrondig haten. Die zoon des duivels wordt genoemd, die Judas en die fariseeën. We hebben een hele grote grijze massa, een menigte die van alles schreeuwt, net hoe het uitkomt. Komt hij geweldig binnen Jeruzalem, dan roepen we halleluja de koning. Hebben we een week later een chagrijnige bui, dan roepen we kruisig hem. Net hoe het uitkomt. Het is een groep van mensen die echt wel in hem gelooft. Maar die er niet voor uit durft te komen. Dat gaat wat kosten, daar houden we niet van. We houden alleen maar van dingen die wat opleveren. En dan als 5e groep zijn daar die discipelen. Ach, die arme jongens. Die zo hun best doen, maar ze begrijpen het gewoon niet goed. En weet je, toch blijven ze bij Jezus. Toch volgen ze hem, ook al weten ze niet wat hij moet. Ook al snappen ze er niks van. Ze zijn erbij, die laatste avond. Ze zijn erbij in de hof van Gethsemane. En als de helft op de loop gaat, dan trekt Petrus nog zijn zwaard om iemands hersens in te slaan. Hij slaat net mis en hakt het oor af van de slaaf van de hoge priester. Dan gaat ook hij op de loop. Ze zijn even weg op het grote moment dat Jezus alleen moet lijden. Maar bij de kruisiging zijn ze er weer. Staan ze aan de voet van het kruis. Bij de opstanding zijn zij er weer bij dat graf. Ze blijven bij hem. Ook al begrijpen ze het niet. 5 groepen die zich vormen rondom Jezus in die aanloop naar die laatste week. Die aanloop die God doet naar dat enorme werk dat hij in Jezus gaat verrichten. En dan is natuurlijk de vraag, waar zit jij? Waar zit u? Want ook in onze tijd is God bezig toe te werken naar de afronding van zijn grote plan. Jezus was een keerpunt in de geschiedenis, maar God werkt nu toe in onze tijd naar het eindpunt in de geschiedenis. Dat wordt een oordeel, nou berg je maar. Dat wordt een uitredding die alleen is in de Zoon. God werkt daar naartoe en ook nu zie je dat rondom Jezus scheiding ontstaat. Ook nu zie je dat rondom Jezus zich groepen vormen die bepalen hoe ze met die Jezus om willen gaan. Toen was hij de kern van het verhaal. Het centrum waar alles om draaide in die paasweek. Maar straks aan het einde is hij opnieuw de kern van het verhaal. Het zal helemaal draaien om hem. Onze wereld, onze tijd is vol van godslastering. En we zijn er zo aan gewend dat het niet eens zo opvalt, hè? Onze wereld is doordrenkt van verzet tegen Gods waarheid. De films waar we ons mee vermaken. De muziek die we luisteren. Onze filosofen, politieke partijen. De boeken die we literatuur noemen. Evolutie. Onze maatschappij is doordrenkt van verzet tegen Gods waarheid. En ook in de kerk is Judas niet alleen. Ook in onze tijd worden er vele Judaskussen gegeven. Zoveel mensen in de kerken die zo dicht bij Jezus zijn zoals Judas was. En als puntje bij paaltje komt, nemen ze afscheid met een kus. Als God toewerkt naar zijn einde, dan is daar een hele grote groep grijze mensen. Ene keer roepen ze dit, andere keer roepen ze dat. Maar waar komen ze eigenlijk voor? Ze komen om vermaakt te worden. Ze willen die Lazarus wel eens zien. We willen gave muziek en hippe artiesten en rookkanonnen en we willen vermaakt worden in de kerk. Het moet leuk zijn. Geloven moet leuk zijn. Dingen die wat kosten, daar houden we niet van. Hooguit een euro in de collecte. Wanneer zulke mensen zo opgroeien in het geloof, hun zo wordt voorgehouden dat geloof vooral leuk moet zijn, dat het bestaat een sensatie. Misschien gaan we naar de kerk waar allerlei wonderen en manifestaties zijn, of misschien sta je op de jongerendag op de voorste rij met je handen in de lucht, wat in je eigen kerk niet mag. Dat is geweldig. Er gebeurt tenminste wat. Je wordt geëntertained, je wordt vermaakt. En op het moment dat de moeite in je leven komt, dan zeg je, ja, maar dat was de afspraak niet. Jezus zou me zegenen, toch? God zou me toch helpen? Die zou me toch succes geven? Die zou me dromen waarmaken? Jezus zou dit, Jezus zou dat. Nou, kruisig hem dan maar. We hebben er toch niks aan. Denk goed na of we in onze tijd, wanneer God toewerkt naar zijn eindplan, niet bij die grijze massa hoort. Die zich in het geloof laat vermaken. Misschien hoort u een beetje bij die discipelen. Jezus laat dingen in uw leven gebeuren waar u helemaal niks van begrijpt. Waarom loopt het nou zo? Waarom zo moeilijk? Of ik snap dit niet, of ik twijfel daaraan. Ja, je kunt Jezus dan dumpen. Of je kunt hem beschuldigen. Hey, dat was niet de afspraak, wat gebeurt er nou? Maar je kunt hem ook net als de discipelen blijven volgen. Ook al begrijp je het niet. In je pijn, in je verwarring, met al je vragen, toch blijven volgen. Ook al gaat het niet zoals je wilt of zoals je verwacht. Toch bij Jezus blijven. Want hij komt straks op dat witte paard. Ook in jouw leven. Misschien hoort u bij die groep van vers 42. U gelooft best wel in Jezus. Maar niet op maandag. Want dat is toch wel eng. Om op school of op je werk te bidden voor je eten. Als al die collega's zitten. Kijk, wat zullen die wel niet van denken. Je gelooft wel, maar je wilt je niet toewijden. Je houdt liever een beetje op afstand zo. Een beetje controleerbaar. Weet u wat er gebeurde in die laatste week van Jezus? Je had die mensen die hem van harte lief hebben, die mensen die hem hardgrondig haten, en die hele grote grijze toestand middenin, en dan de discipelen zitten een beetje aan die kant, en dan die overste zitten een beetje aan die kant. Weet u wat er gebeurde in die week? Die hele grijze massa, die verdween. Aan het eind van die week werd het helemaal duidelijk. Het is voor of tegen. Aannemen of verwerpen. Zwart of wit, hemel of hel. Jezus maakt duidelijk, er zit niks meer tussenin. Je volgt mij aan het kruis. Of je verwerpt mij en doet je eigen ding. Lieve mensen, dat gebeurt ook in dat laatste stuk van onze geschiedenis. Als ik me niet vergis, in de tekenen der tijden is het nabij. Duurt het niet lang meer. En ook in onze tijd zie je langzamerhand dat de grijze massa aan het verdwijnen is. Ik bedoel niet deze grijze massa, maar die grijze middenmoot, die is aan het verdwijnen. Het wordt steeds duidelijker, mensen het wordt kiezen voor of tegen Jezus. En de wereld doet zijn best om jou te overtuigen dat Jezus is allemaal maar flauwekul. Laat die maar gewoon een beetje aan dat kruisen, een beetje rommelen en zo, niks mee te maken.
Zorg dat je succesvol bent, dat je uit de verf komt, dat je carrière maakt, dat je ontplooit. Tegen de tijd van dat einde valt er niks meer te ontplooien. Dan is de vraag die aan u gesteld gaat worden. Heeft Jezus toen aan dat kruis jouw zonden gedragen of ga je ze zelf dragen? Net zoals die laatste week van Jezus toewerkte naar dat punt van zwart of wit, voor of tegen. Zo werkt God nu toe naar dat eindpunt en daar wordt het weer zwart of wit, voor of tegen. Spiegel uzelf aan deze vijf groepen in de tijd van Jezus en ook in onze tijd. Denk na wat u wilt, waar u voor kiezen wilt. Gaat u hem volledig liefhebben, uzelf toewijden? Gaat u uw nadders meer aan hem geven? Of gaat u voor entertainment, voor oppervlakkigheid, voor uzelf of voor haat? Jezus eindigt zijn nodiging met iets heel bijzonders. Vers 25 en 26, hij zegt: als jij afsterft aan jezelf, aan deze wereld, als jij je volledig overgeeft aan mij, zonder voorwaarden, met alles wat je hebt, dan zul je zijn waar ik ben, in de hemel dus. En het laatste stukje van vers 26 zegt: indien iemand mij dienen wil, de Vader zal hem eren. De Vader zal hem eren. Laten wij samen bidden. Onze Vader in de hemel, wat heeft u een enorm wonder gedaan toen Jezus Lazarus uit de doden opwekte, als voorbode van het nog veel grotere wonder dat u ging doen toen u Jezus uit de dood opwekte. Vader in de hemel, wat een machtig werk heeft u verricht toen u alles in de wereldgeschiedenis ging veranderen. De macht van de boze teniet deed in de dood van uw zoon. De macht van de zonde kapot sloeg op hem aan het kruis. Vader, wat is het een machtig wonder wat u heeft gedaan. Uit liefde voor ons. Om ons te redden van onze zonde. Om ons te redden van onze verlorenheid. Om ons de hemel te kunnen schenken. Vader, leer ons in diepe dankbaarheid daarvoor te leven. Dat het dag aan dag Pasen mag zijn in ons leven. Dat wij dag aan dag zullen beseffen dat we uit genade mogen leven. En Vader, wij bidden u, zoals wij hier zitten, ieder van ons, u weet hoe het ervoor staat. U weet of wij u van harte lief hebben. Of wij de Heer Jezus van harte volgen. Of dat wij horen bij de groep van twijfelaars. Of de oppervlakkigen. Of de haters. Of zij die van twee walletjes willen eten. Vader, wilt u ieder van ons zijn eigen hart laten kijken. Om te laten zien wie wij zijn. Waar wij staan ten opzichte van uw zoon. En Vader, dan bidden we u van harte dat u onze harten bewerkt, ons verandert naar zo'n Maria die alles opoffert voor uw zoon. Dan bidden wij u, Heer, dat u een hartelijke liefde in ons hart legt voor de Heer Jezus. Dat wij hem van harte toegewijd zullen dienen in de laatste dagen waarin wij leven. Vader, als wij zien hoe het grijze langzamerhand verdwijnt, dat het kiezen wordt tussen zwart en wit. Vader, schenk ons uw genade dat wij kiezen voor wit. Dat wij willen aannemen dat wij niet zelf voor onze zonden hoeven te betalen. Dat wij accepteren dat Jezus betaalt. Dat hij de prijs voor ons heeft voldaan. Geef ons het zicht, Heere God, op het lam dat geslacht is voor onze zonden. Wij bidden u dringend dat niemand van hier gaat zonder te weten dat hij een oprecht kind van God is, die behouden is. Die in de hemel zal uitkomen. Leer ons, Vader, getuigend te leven. Neem de angst weg voor die kleine dingen om te bidden voor ons eten in het openbaar. Om in de trein in de Bijbel te lezen. Om met vrienden of klasgenoten te praten over het geloof. Op ons werk of op school duidelijk uit te laten komen dat wij andere keuzes maken. Omdat wij Jezus volgen. Schenk ons die moed, schenk ons die kracht. Vader, dat wij dienaren mogen worden waarin u behagen heeft. Die u wilt eren. We bidden in de naam van uw Zoon die het voor ons volbracht. Amen.